The End of the Haze, een podcast met Wim van den Einde en Kevin Haten.
Hey Kevin.
Dag Wim, goedemiddag weer al.
Goedemiddag.
Fijn om hier te zijn.
Ja, ik heb er weer zin in.
Ja, op de een of andere manier heeft het precies lang geduurd voor we hier terug zaten, terwijl er gewoon weer 2 weken voorbij gegaan zijn.
Maar het is zo, ja, je zit zo in die flow en je wilt eigenlijk gewoon...
De volgende doen, ja. Ja, kom, hè, babbelen, praten.
Ja, dekken.
Maar hier zijn we dan,
ja.
Bij de volgende toegekomen. En we hebben vandaag weer een heel boeiend onderwerp voor onze luisteraars.
Ja,
en
voor onszelf ook. Voor onszelf vooral.
Ja. Mm-hmm. Jij kwam met de suggestie eigenlijk, hè?
Ja. Het gaat eigenlijk over yoga.
Mm-hmm.
En het feit waarom dat de perceptie leeft bij mensen,
ja,
dat yoga iets voor vrouwen is.
Ja. Ik heb ook... Kijk naar ons.
Ja.
Twee mannelijke mannen die yoga doen.
Ik heb daar ook lang... over getwijfeld van yoga doen.
Mm-hmm.
Ik zal zelfs de origin story vertellen, misschien.
Oh, bij spannend, terechtgekomen. Ja.
Maar het is wel zo. Het is voornamelijk vrouwen. Zelfs nu ik op Instagram zo zie, zijn het voornamelijk vrouwen.
Ja.
Niet dat ik op zoek ga naar vrouwen op Instagram die yoga doen, maar ik kan het dan zo, die beginnen dan te volgen. Het zijn dan voornamelijk vrouwen, laat ons zeggen. En ook in de les zie ik dat er over het algemeen vrouwen zijn.
Ja. En onze grootste publiek, of onze grootste groep mensen die naar de les komen, zijn inderdaad wel vrouwen. We hebben ook mannen. En ik denk dat wij met onze studio... Dat komt mee door de stijl die we vooral geven. Maar ik denk dat wij in onze studio nog een grote vertegenwoordiging van mannen zelfs hebben. Over het algemeen gezien. Maar het blijven wel hoofdzakelijk vrouwen.
Ja.
Inderdaad.
En ik merk ook als ik tegen mensen zeg dat ik yoga doe.
Mm-hmm.
Dat zo... Ja, vreemd onthaald wordt. Zo van... Ja. Allee nu, jij, yoga. Dat zie ik niet in u of zo. En dan denk ik van, ja, oké. Okay. Is het omdat ik een man ben of wat? Of omdat ik een gespierde man ben? Weet ik het.
Ja.
Ja, blijkbaar hebben mensen een beeld van iemand dat yoga doet. En als ik dan zeg, ik doe yoga, dan pas ik daar niet in. En dan, dat is eigenlijk jammer, vind ik.
Ja, weet je, ik vind het altijd fijn als je mensen kunt verrassen door...
Dat is waar.
Door onderschat te worden zo op die manier. Nee, inderdaad, dat is wel zo. Het typische beeld dat je hebt als je aan yoga denkt, is inderdaad niet van een man. En al zeker niet van een heel gespierde... Stoere kerel, dat is zeker niet het prototype. Nee, dat is een interessant onderwerp, want er zijn volgens mij verschillende oorzaken van.
Mm-hmm.
Ik denk dat het eerste dat het meest voor de hand liggende is, eigenlijk al gewoon de marketing is. Al de marketing die rond yoga bestaat, is inderdaad op vrouwen gericht en... vertrekt ook heel vaak vanuit vrouwen. Hoe wil ik daarmee zeggen? Inderdaad, als je op Instagram kijkt en je zou de hashtag yoga ingeven of alle gerelateerde hashtags, dan gaat je gewoon een hele hoop vrouwen tegenkomen die aan het uitpakken zijn met fantastische poses.
Ja.
Je gaat yoga kleding vinden, je gaat van alles vinden dat allemaal gericht is op vrouwen, waardoor inderdaad... En marketing is daarin heel krachtig. Dat is wat zelfbevestigend op een gegeven moment. Hè. Ooit, we gaan zoiets nog misschien een beetje terug verder in de tijd, waar dat misschien vandaan gekomen is. Maar eens dat die machine begint te spelen, ja, dan is dat zo een zelfbevestigende monstermachine eigenlijk, die gewoon doorgaat. En tegenwoordig is alles, hè, als je ooit zo'n zakencursus gevolgd hebt, het eerste wat ze vragen... Basically, elke business course die je gaat volgen. En dat wordt dan altijd verkondigd met een ongelooflijk... Ik ben kei origineel, maar wie is uw ideale klant?
Ja.
Dat is zo de eerste vraag die ze stellen. Zo, hè, maak een profiel op en daar gaan we dan alle marketing naartoe sturen. En de rest, dat moet je gewoon vergeten. Hè. Dus we gaan enkel voor die ideale klant. En ja, bij yoga is dat dan inderdaad een heel specifiek iemand. En al de rest valt er buiten en dat wordt dan ook gewoon amper posts gemaakt die op iemand anders gericht zijn. Die worden gemaakt, maar dan moet je inderdaad al wat verder
hard zoeken, denk ik. Ja,
ja, voilà. En, ja,
maar ik kan eerlijk zijn, ik speel misschien al met het idee van yoga te doen. al een paar jaar, laat ons zeggen. Ja. Ik heb ook nooit echt, en dat is dan ook mijn beeld dat ik had van yoga, ook nooit echt een yogaschool gevonden, laat ons zeggen.
Ja.
En ik ben één keer Nidra-yoga gaan doen, omdat ik iemand plezier wou doen in mijn.
Fantastisch.
Ja. Ik heb half de les geslapen, maar,
ja, maar dat is basically ook
de bedoeling. Ik
ja,
weet het. Voilà. Maar ook, dat was zo een heel lieve vrouw, maar ook zo wat zweverig tippen en zo.
Ja, ja.
En dan hier in Dist heb ik een tijdje... S'morgens was dat yoga met Bart. En dan gingen we op de halve baan gingen we wat bewegen en ademhaling en zo. Dat was niet echt yoga. Maar ook zo... En een hele fijne mens, maar niet zo... Ja, de tippen waar ik zo een heel les naar zou kunnen luisteren. Ook, pas op...
Dat is jij mij nu aan het zeggen dat jij mijn tippen... Dat ik je
tippen
ben.
Dat jij mijn tippen bent, ja. Okay, nee, nee. Dus, ja, dus
deze
dat is,
podcast heeft plotseling een heel nieuwe wending gekregen.
Ja. Oké. Maar dus, ja, dat was een fijne mens. Maar zo... Ja, het was zo voor mij zo iets te... En nogmaals, want die mens gaat het misschien horen. Hele fijne mens, maar zo iets te, moet ik het zeggen, te zacht.
Ja, ik denk ook, dat heeft te maken... Hetgeen dat je zegt, ik herken mij daar volledig in. Yoga... yogales geven, yogales krijgen, het blijft wel iets persoonlijks, iets intiem. Hè. De bedoeling is dat je in contact komt met jezelf, met je lichaam. En nog belangrijker, denk ik, dan in een andere vorm van personal training of groepstraining, is die persoonlijke connectie. Mm-hmm. Dat komt nog veel meer naar boven. Anders kun je nog wegsteken achter gewichten, achter een bal, achter een raket, weet ik veel wat. Maar met yoga is het echt gewoon one-on-one. En, ja, en gaat je ook effectief... De mensen waar je les van wilt krijgen, gaan mensen moeten zijn waar je wel het gevoel van hebt van oké, ik heb hier wel een connectie mee. Die connectie is superbelangrijk. Nog extra bij yoga, denk ik. Ik denk nog meer als bij iets anders.
Ja.
En ik denk dat het inderdaad dan ook heel belangrijk is dat je iemand vindt die echt gewoon met je matcht. En zoals dat je zegt, dat wil daarom niet zeggen dat iemand goed is in yoga, in lessen geven of slecht. Dat is gewoon van oké, is die een klikker? En dan komt er al een heel pak verder, inderdaad. Dus ik snap helemaal wat je wilt zeggen.
Hoe dan bij u bent terechtgekomen? Heel toevallig op een cursus kaart lezen. En effectief...
En
hoe...
geen tarotkaarten.
Nee, hoe lees ik een kaart? Als ik tegen mensen zeg, ik heb een cursus kaart lezen. En dan iedereen kijkt naar mij en denkt, nee, echt een kaart met kompas. Ja. Een klant van mij was ik mee via haar mening gegaan. En daar heb ik iemand leren kennen dat bij u ook yoga doet. We volgen elkaar op Instagram en rond diezelfde periode doe ik ook die Wim Hof workshop.
Ja.
Waarbij ik in een ijsbad zit en die persoon zegt, je moet mijn yogaleraar volgen. Want die is net in Polen of zoiets, denk ik, waar het in de sneeuw gaan trekken.
Was
of
in Frankrijk.
Of in Frankrijk.
Waar we een berg gaan beklimmen in de vrieskou.
Ja, voilà. Fantastisch. En, dus dat was op diezelfde moment dat ik die workshop gedaan heb, denk ik. Of daar die periode.
Ja.
En zeg ik, je moet die volgen, dat is mijn yogaleraar. En toen ben ik u beginnen volgen. En ik denk dat toen... Dat was in januari, denk ik. En in februari heb ik u bericht gestuurd en gezegd van... Zeg, die yoga dat jij geeft, welke is een goede versie voor mij? En toen ben ik bij u yoga beginnen doen. En dat was gewoon omdat ik... Ja, dat was inderdaad, wij deden gelijkaardige dingen. Je zag er zo wat stoerder uit als de gemiddelde yogaleraar, denk ik. Lang haar, tatoeages. En ik dacht, oké. Kijk, ik ben op zoek al een tijd voor yoga te doen. Deze ziet mij een coole leraar eruit. En zo ben ik begonnen.
Ja. Voilà. Nee, die persoonlijke connectie, dat is superbelangrijk. Ik vind dat zelf ook. Mensen waar ik ooit les bij gevolgd heb, was ook altijd zo gewoon... Ja, die klik was heel belangrijk om zo weg te wijgen, op je gemak te voelen en echt helemaal je te kunnen overgeven aan het proces eigenlijk, dat yoga voor een heel groot stuk is. Maar dat is wel waar.
Langs de andere kant dan nog. En dat denk ik iets dat... Ik weet niet of het zo is, maar het lijkt me wel dat het voor mannen intimiderend is om een zaal vol vrouwen binnen te stappen. En je weet, oké, zeker, ik wist, ik ben niet lenig. Mm-hmm. En als je niet lenig bent, je gaat figuurlijk op een bek gaan in de yoga. Als je spek hebt, letterlijk ook. Ja. Ja. Maar om je dan inderdaad, ga je echt open te... moet ik het zeggen? Open te geven, van laten zien wat dat uw zwakte zijn.
Ja.
In een zaal vol vrouwen die dat allemaal kunnen. Ik denk dat als man niet gemakkelijk is. Net als vrouwen vinden het intimiderend om naar een gym te gaan... waar het volgespierde vent loopt, om zo te zeggen, denk ik dat mannen het intimiderend vinden om een yogazaal binnen te stappen, vol met vrouwen die al maanden, weken, jaren yoga doen, en dat jij daar zo het kneusje zet, dan zelfs, niet weet wat je moet doen.
Zelfs, ik spreek nu uit ervaring, gemiddeld genomen zijn vrouwen gewoon leniger. Ja. Klaar. Dus zelfs de meeste mensen, ik maak nu een veralgemening, mm-hmm. er zijn altijd uitzonderingen en er zijn grote groepen van uitzonderingen, maar als we gemiddeld nemen, zijn vrouwen gewoon leniger. Ja. Dus basically vertrek je als man altijd, als je bij de gemiddelde gerekend wordt, toch een beetje vanuit een achterstandspositie. Ja. Je mm-hmm. zit niet in je comfortzone. We zijn allemaal ook als man zo, we willen presteren, dat ligt heel gevoelig, we willen zo niet de sukkel van de hoop zijn. En je komt dan in een groep waar je eigenlijk al puur door je geslacht al een beetje in het nadeel bent, omdat je wat een beetje stijver bent.
Je wordt sowieso ook bekeken, denk ik. Het zijn er een klas, 20 vrouwen, mm-hmm. en jij komt daar binnen als man. Ze gaan al kijken, je valt op. Hè. Het is niet dat je kunt verstoppen. Hè. Valt op, want je bent anders.
Ja, voilà. Het doet mij zo wat denken aan vroeger, toen ik naar de fitness ging. En dat was ook zo nogal zo'n stom woord om te gebruiken, maar zo nogal een stoere gym waar mm-hmm. alle mannen kwamen. En dat was met veel gewicht te sleuren. En dat was het ding daar. En ja, als daar dan een vrouw binnenkwam, dat was ook zo de vreemde eend in de bijt. Ja. Hè? Niet dat die daar niet welkom waren, in tegendeel. Hè? Zo, tof, een vrouw er is bij, maar dat is zo... Ja, je verwachtte dat daar niet. Ondertussen is dat ongelooflijk geswitcht. Hè? Als je mm-hmm. nu naar een gym gaat, de gewichtenhoek, daar lopen ook evenveel vrouwen als mannen, want dat is helemaal veranderd. Maar toen ik jong was, in een ver verleden, ja, dat waren de gewichten, dat was een hoek voor de mannen. Hè?
Ja.
De vrouwen die stonden in het... die deden groepslessen of die stonden bij de cardio-toestellen.
Ja, en maar goed ook dat veranderd is, omdat we hebben nu ingezien dat de krachttraining voor vrouwen even goed is als voor mannen.
Dat is. En ik denk dat daar voor een stuk ook mee de oorzaak ligt van hoe dat het zo gelopen is. Toen yoga opkwam, dat is ongeveer zo op hetzelfde moment mee gegroeid in de periode dat bodybuilding gegroeid is.
Ja.
Je bent ook wel wat op de hoogte van heel die geschiedenis en zo. En als je die twee samenvoegt, dus gaat zo in een tijd, ik denk jaren 70 begon dat zo wat bodybuilding en dan met zo wat de piek naar de jaren 90 toe, was allemaal zo wat de... En bodybuilding, dat was een mannenwereld. Dat was echt zo...
Absoluut.
Dat was, met steroïden dat was een hele felle mannenwereld. En de gyms, de fitnesscentra, die waren daar ook op voorzien, op mannen.
Ja.
Dat was die een doelgroep en daar werd ook alles rond opgebouwd eigenlijk. Nu, vrouwen die wilden uiteraard ook bewegen, maar die voelden zich, en dat is ook logisch, niet helemaal op hun gemak in dat mannenbastion eigenlijk. Dus... is er vanuit de fitnessindustrie zoiets gekomen van... we willen ook wel wat geld verdienen aan die vrouwen natuurlijk. En dan hebben ze zo de groepsles ontwikkeld, de cardio-toestellen. En dat was allemaal puur op vrouwen gericht eigenlijk. En yoga was een groepsles en dat viel dan mee in die categorie.
Ja.
Dus dat werd op hetzelfde moment groot. En dat was dan van, we hebben dat bodybuilding-verhaal, dat is meer naar de mannen gericht. En dan hebben we groepslessen. Oké, dat is ons marketingtool om vrouwen te gaan bereiken. En zo is yoga eigenlijk een klein beetje naar die vrouwenhoek gepusht geweest. Want eigenlijk komt het uit een cultuur waar het heel vaak door mannen beoefend werd. En in het begin waren er ook volgens mij, toen ik zo terugkijk... Ik denk, zo de beginjaren van de yoga was het zo, zeker 50-50. Hè? Ik bedoel, dat was of zelfs iets meer mannen mm-hmm. die deden dan vrouwen. Maar dat is geshift. En ik denk dat dat voor een stuk te maken heeft met het feit dat dat in die groepslescategorie gevallen is, waardoor het meer naar vrouwen toegericht werd. Puur qua marketing. Om de oorsprong van dat marketingverhaal een klein beetje te kaderen. Denk ik, nu, dat is altijd... ik ben ook geen expert daarin, maar volgens mij als ik zo een beetje kijk en ik zie naar de, ik kom zo uit de twee werelden, denk ik wel dat dat er een heel grote invloed mee gespeeld heeft.
Ja. Het is echt zo opvallend. Mm-hmm. Maar ja, gelijk als dat met krachttraining ook goed lijkt voor vrouwen, denk ik dat we wel de evolutie zullen maken, dat mannen ook kan inzien dat yoga goed is voor mannen.
Ja, absoluut.
En ik denk, want er is nu, gelijk als gezegd, je hebt nu bij jullie ook wel iets meer gemiddeld mannen dan... mm-hmm. Er is een inhaalbeweging nodig, denk ik, maar ik denk dat ze wel begonnen is.
Ja, dat denk ik ook. Hè. Yoga, dat is meer dan gewoon wat stretchen. Hè. Zeker wat wij heel vaak adviseren voor mensen die met andere sporten bezig zijn. yoga kan daar ongelooflijk ondersteunend in zijn. Enerzijds, hey, je hebt het stretch-aspect, dat is redelijk vooraan liggend. Dat is iets waar veel mensen wel... Dat is hetgeen dat direct geassocieerd wordt, ja. Dus daar moet weinig meer over gezegd worden. Maar je hebt ook een heel belangrijk balans, coördinatie, statische kracht. Iets wat je heel vaak merkt. Hè. Vroeger ging je wel eens lesgeven in crossfit of bij mensen die nogal veel met krachttraining bezig zijn. En hetgeen dat je merkt is dat statische kracht dat ontbreekt. Hè. Je kunt die mannen vragen, of die vrouwen vragen, van 120 kilo boven hun kop te steken. Dat was allemaal geen probleem. Maar gewoon de armen, vijf ademhalingen open.
Maar ja, als
dat was bibberen en
laat ons eerlijk zijn, als we dat doen in de yoga, we zitten de warrior pose aan het doen, ik hoor maar één zuchten in de les en dan ben ik. Hè.
Ja.
Zo erg zelfs dat ik soms opmerkingen krijg van no way, maar ja. Oké, goed.
Ja. Nee, dat is gewoon zo. Hè. Dat is iets dat je over het hoofd ziet. En als je die dingen begint te trainen, begint te oefenen, dan gaat je ook merken dat je training vooruit gaat. He, als we het puur over bijvoorbeeld een squat hebben, bijvoorbeeld, als je zorgt dat je range of motion vergroot, dat je mobiliteit vergroot, dan gaat je ook beter je kracht kunnen inzetten en gaat je dieper kunnen gaan in je squat.
Tuurlijk.
Op een comfortabele manier en meer uit je training halen. Dus als je het al niet zou doen puur als bezigheid op zich, zou het wel iets kunnen zijn dat je ondersteunt. En het allerbelangrijkste, het is ook veel meer dan een workout. Je oefent je focus, je mindfulness. En je oefent ook vooral je vermogen om tot rust te komen.
Ja.
En zoals we allemaal weten, de echte resultaten van eender welke sport die je doet, komen tijdens je rustperiode.
Mm-hmm.
Dat hebben we nu al een paar keer
besproken.
En als je door yoga te doen ervoor zorgt dat je minder stress kunt hebben, dat je dus beter slaapt, beter rust, beter recupereert. Dat is gewoon fenomenaal. Dat is een ongelooflijke meerwaarde, denk ik, in ieder zijn leven sowieso, maar ook in ieder zijn sportieve leven, als je daar ambities in hebt.
Ja, en je zegt nu, het is meer dan een workout. Ik heb al een paar keer horen zeggen dat yoga en van die dingen, dat dan een work-in is.
Ah, dat is mooi gezegd.
In plaats van een work-out, waar je energie uit geeft, want een work-in is aan je innerlijk werken, aan je energie opnemen. Dus noem het geen work-out, noem het een work-in. En ik vind dat een mooie omschrijving, omdat het zo, een beeldje... Het is het tegenovergestelde eigenlijk van een zware workout. Het is pittig. Maar je krijgt er energie van.
Ja.
Gelijk als je zegt, mindfulness, je zet gefocust, je zet geconcentreerd. Dat zijn de twee enige uren op een week dat ik aan niks denk.
Ja.
Dat is als ik aan het yoga doen ben.
Mm-hmm.
Want je staat in die houding en het is, mijn heup moet mee naar buiten, mijn arm moet meer omhoog. Ik heb geen tijd om te denken, ik moet mijn boekhouding nog doen, of ik moet dit nog doen, of ik moet dat nog doen. Want dan val ik om, bij wijze van spreken. Hè. Je staat voorovergebogen. Als ik al moet denken aan wat ik mijn boekhouding moet doen, dan ga ik omvallen. En dat is zo'n bevrijdend gevoel voor mij. Ik werk hard. Hè. Het zweet loopt van mijn gezicht af. Ik werk ongelooflijk hard. Ik zweet harder in de yoga dan ik hier in de gym zweet.
Mm-hmm.
Maar zo, dat mentale aspect, dat een uur, een kwartier aan niks denken, dat is zo zalig voor mij. En dat geeft zoveel energie voor de rest van de dag daarna. Dat is...
Ja, dat is de bedoeling. Hè. Dat je er effectief je focus ook mee draait. En dat is nu tegenwoordig nog eens extra belangrijk geworden, omdat... Onze focus wordt zo door de wereld zoals ze tegenwoordig gestructureerd is, zo all over the place getrokken. We hebben smartphones, we hebben smartwatches, we hebben tv's, iPads. Er is altijd wel iets dat onze aandacht tik naar daar trekt. Dat is in Ayurveda een soort van wetenschap die nauw verbonden is met yoga, noemen ze dat vata-energie. Dat is al hetgeen dat wint, is dat... wispelturig is. En daar worden we zo in getraind tegenwoordig. We worden zo constant afgeleid.
Ja.
Het is meer dan multitasken geworden. Het is... Wat is meer dan multi? Ja. Dat is eigenlijk je woord. Hè. Ik wil ergens naartoe gaan. Hè. Maar, hè, dus het is meer dan zo door twee taken, drie taken.
Ik zou zeggen, multitasken zeg nog maar iets... bezig. Je bent nog twee, drie dingen tegelijk aan het doen. En hier is het gewoon afleiding. Allee, smartphone, alle dingen, dat is afleiding. Dat haalt weer focus weg van... Zelfs al zeg je aan het multitasken, die notification op je smartphone, die een e-mail dan naar binnen komt, ja. Dan haalt je focus weg van één van de taken dat je aan het doen bent. Dat is gewoon afleiding.
En inderdaad, als je dan naar bijvoorbeeld, stel voor, je sport wel, dan heb je nog dikwijls, je doet je woordjes in, je bent muziekje aan het luisteren, of een audioboek, of je hebt iemand bij waar je een babbeltje mee doet. En je zei eigenlijk, je leidt je af tijdens het sporten. Mm-hmm. Heel vaak, ik ga sporten en ik leid mijn eigen af tijdens het sporten. En bij yoga halen we dat allemaal weg. Dan is het gewoon jij, je lijf en hoe voelt dat? Je neemt een houding, hoe voelt dat? Je gaat naar binnen, je probeert alle mogelijke aspecten van dat lichaam te voelen. En je traint voor een heel groot stuk die focusspier. En dat is ook een spier, hè, focus.
Ja, absoluut.
Elke keer opnieuw...
Dat is de moeilijkste van allemaal, denk
dat
ik.
Dat is de moeilijkste. Hè? Dus hetgeen dat je eigenlijk doet met je focus trainen, dat is gelijk als een bicep curl of een squat. Hè? En juist de mensen die vinden dat ze snel afgeleid zijn, hebben behoefte om dat te trainen.
Mm-hmm.
Als je zo constant, elke keer als je zegt van ik was weer afgeleid, ik moet mijn aandacht er terug bij brengen, heb je een herhaling gedaan van je focusspier. Heb je een setje gedaan van je focusspier. En als je dat vaak genoeg doet, dan word je daar vanzelf beter in. En dat is heel moeilijk. En dat is heel confronterend soms. Maar dat is wel heel waardevol.
Absoluut.
Zeker in deze dagen. Absoluut. Dus yoga is een work-in, dat is mooi gezegd. Dat is inderdaad helemaal wat het is. Ja.
We gaan een hashtag van maken. Ja. Vanaf nu post ik alle foto's van yoga met hashtag work-in.
Yes, voilà. En wat ik ook eigenlijk nog wil zeggen, veel mensen associëren yoga, waarom wordt dat toch een klein beetje scheef bekeken vaak door mannen, is dat is zo aan een godsdienst, dat is zo aan een secte.
Zo zweverig ook.
Ja,
zo.
Ja. En als er één ding gebleken is uit sectes, is het voor mannen vooral alleen interessant om secteleider te zijn en al de andere posities zijn eigenlijk niet zo heel tof. En hoe komt dat? Ja, yoga, dat wordt heel hard geassocieerd met hindoeïsme. En uiteraard wordt dat daarmee geassocieerd, want dat is ontstaan in dezelfde cultuur. Maar daarom moet je geen hindoe zijn of hindoeïstische ideeën hebben om aan yoga te kunnen doen. En ik vergelijk het vaak, bijvoorbeeld heel veel dingen die uit yoga komen, die zijn er zo, omdat die uit een hindoe-cultuur komen, maar dat is hetzelfde als dat je zou zeggen bijvoorbeeld, voetbal, dat is christelijk, want die spelen op zondag een match.
Ja.
Ja, inderdaad, volgens de christelijke kalender was er inderdaad op zondag een vrije dag en dan kon je inderdaad in de namiddag gaan voetballen. En daarom is dat zondag en niet dinsdag. Ja. Maar is daarom voetbal een christelijke sport? Nee, maar het is wel groot geworden in die cultuur, mm-hmm. waardoor er sommige gebruiken zijn die daar effectief wel een klein beetje mee te maken hebben. En een van de grootmeesters in de yoga, Sadhguru, had daar een mooie quote van en ik heb die even opgezocht om dat te vertellen, want ik vond het wel mooi om gezegd. En die zegt, en ik ga dat niet zo in van dat Indisch Engels doen, want dat is helemaal niet woke van mij, dus ik ga het gewoon in normaal Engels zeggen. Sadhguru zei, yoga is Hindu just the way gravity is Christian. Just because the law of gravity was propounded by Isaac Newton, who lived in a Christian culture, does it make gravity Christian? Yoga is a technology. Anybody who is willing to make use of it, can make use of it. Dus eigenlijk komt het daarop neer.
Het komt wel
uit die cultuur, maar het hoeft niet mee daarvan
te maken. Nee, ik kan het eerst hand zeggen dat dat absoluut niet het geval is. Ik dacht ook in mijn yoga zo was zweverig en zo, maar mm-hmm. dat is absoluut niet het geval. Bij jullie, ik kan niet over iemand anders, over een andere school oordelen, maar dat gaat waarschijnlijk daar ook niet zijn. Nee. Er zijn er misschien meer die wat iets meer zweverige muziek hebben of weet ik wat, of dat toepassen, maar dat is bij jullie zeker niet het geval. Het is juist op een... Ik zeg niet dat het niet zweverig is bij jullie. Het is wel een beetje het spirituele, laat ons zeggen, denk ik, maar zo op een...
Je komt daar vanzelf op uit,
op een goede manier. Het is niet zo pusherig of zo. Weet je wat ik wil zeggen?
Bijvoorbeeld, laten we nu een voorbeeld nemen, wat je natuurlijk als zweverig zou kunnen bekijken als we een Ashtanga les geven. Is er, voor de les begint, is er de openingschant. We chanten samen om en we chanten samen de openingschant. Dan kun je zeggen, dat is kwee niet zweverig, ik vind dat maar niks. Maar, kijk, stel voor dat je naar een concert gaat. Hoe één voelt je als je allemaal samen een nummer mee aan het zingen bent? Je zingt gewoon allemaal samen dat nummer mee en je komt zo in een soort van groepsgevoel. Je zei het publiek. En dat is ook het fantastische. Als je een live concert beluistert, je zet dat op en je hoort van je die mensen meezingen en die zanger stopt met zingen en geeft de micro aan het publiek bij wijze van spreken en je hoort zo die dingen doorgaan. Dat creëert een gevoel van unity, van eenheid, van samen zijn, van wij staan hier samen als ene persoon. En dat is basically, oké, die openingschant is in Sanskriet. Oké, dat is met een om. Maar ga dan naar de essentie daarvan. Dan zijt je eigenlijk gewoon even de groep op elkaar aan het afstemmen.
Ja.
Helemaal in het begin gaan we samen die openingschant doen en we komen even allemaal samen in die energie. En dan beginnen we samen te ademen en gaan we samen doorheen heel die flow als één. En we trekken elkaar erdoor. Ook als het even moeilijk is, dan surf je even mee op de ademhalingsgolf van de rest van de groep. En als jij je eigen goed voelt, dan trek je voor een stukje de groep ook mee. En dat is voor mij wat dat zo belangrijk is om die openingschant. Dat is even gewoon die neuzen allemaal in dezelfde richting zetten. En oké, dat is in het Sanskriet. Want ja.
Dat heb ik dus gewoon nooit als spiritueel of zweverig ervaren.
Ah, ja, maar voor veel mensen is dat het grote geitenwolle sokkenmoment.
Nee, absoluut niet. Absoluut niet voor mij. Ja. Dat heb ik nooit gedacht. Ik vond het grappig dat je er nu over begon. Dat was voor mij nooit een ding.
Goh, dat is zo'n beetje hetgeen waar veel mensen zo die een oom en zo, dat is mee bezig. Maar basically moet je dat gewoon zien als een moment om even samen als groep te zeggen: oké, we gaan
even
hier
te connecteren.
We gaan hier even samen connecteren. En er zit natuurlijk ook nog meer achter. Maar dat is eigenlijk gewoon, als je zo puur seculier wilt bekijken, van waarom zou ik dat nu meedoen? Wel, dat is de reden. Doe dat daarom gewoon mee.
Ja.
Om even samen neuzen in de goede richting te zetten, even die energie op elkaar af te stemmen en dan samen doorheen die practice te gaan. Ik vind dat super waardevol. Gewoon puur op die manier. En daar is, er is niks zweverig aan. Er is gewoon, het had ook iets anders kunnen zijn, waar ook We Are The Champions kunnen zingen.
Voilà,
zo,
dat,
we zingen nu dat, omdat daar ook nog een verhaal achter zit. Maar dat kun je ook volledig loslaten en enkel daarom meedoen. En dan haalt je er een klein beetje iets uit dat voor u misschien minder zinvol is.
En voor mij ook persoonlijk, uw uitstraling. Je hebt ook geen zweverige uitstraling, dat ons eerlijk zijn. Je staat daar niet in een gewaad of zo. Je staat ook tatoeages en lang haar, ik zeg het, en gespierd. Dat is helemaal niet het typische beeld. Weer al, nu ben ik ook over beelden aan het spreken, van een yogaleraar. Een yogaleraar denk ik zo, magers, griel, manneke, zo. Sorry als ik nu mensen beledig, die daar met gewaden staat. Gewaden is niet overdreven, maar zo beelde ik het mij soms in, laat ik zeggen. En,
nu goed, hè, dat is misschien ook iemand zijn persoonlijkheid, maar tuurlijk. Op een gegeven moment...
En ook niet slecht, hè. Laat me niet verkeerd.
Maar je hebt ook inderdaad mensen die zich verkleden om les te gaan geven. En wat dat bij mij heel hard opvalt altijd, vroeger opviel als ik ergens les ging volgen, is mensen die een andere spreekstemplot gebruiken om les te gaan geven. Die hun persoonlijkheid switcht als ze aan het lesgeven zijn. Terwijl, bij mij, ik verspreek mij constant. Ik maak mopjes. Ik ben 100% wie ik ben als ik aan het lesgeven ben. Sommige mensen vinden dat afschuwelijk, maar die moeten dan ook niet naar mijn les komen.
Nee, voilà. Maar ik denk dat de mensen dat ook merken en de mensen ook appreciëren. Voilà. Want Kevin is Kevin in de les en buiten de les.
Voilà.
Het zou zo kei raar zijn. Hij moest je nu,
ineens een ander stem.
Een ander stem. Of zo AN beginnen praten. Mm. Of dat licht Antwerpse accent weglaten. Of zelfs gewoon andere woorden beginnen gebruiken. Zo. Of echt zo een opgeborstelde versie van jezelf zijn. Dan de mensen gaan denken, Kevin doet alsof.
Ja.
Kevin gelooft niet in wat hem doet. Kevin doet alsof. Ja. En doet hier zich anders
shoken,
voor. Het is een shoken. En dan denk dat... Mensen zijn daar gevoelig aan. Dat mensen dan merken dat ze dan zeggen, dit is het toch niet. Want als Kevin hier een show opvoert, meent hem het dan wel? Waarvoor doet hem het? Doet hem het voor de centjes? Of doet hem het omdat hem het wilt uitdragen?
Voilà.
Ik denk dat dat een heel groot verschil is, inderdaad.
Over dat accent heb ik nog zo'n grappig ding. Ik heb zo soms ook ademhalingsoefeningen ook tijdens de les en zo. En een van de manieren waarop ik dan tel, is als ik zo 1, 2, 3, 4, uit, 2, 3, 4... En blijkbaar met een in, 2, 3, 4 had iemand ooit eens begrepen. Dat is wel grappig, ik sprak mij er na de les over aan dat ik wel echt heel plat met een één zei. In plaats van in, dacht hij dat ik één zei. Eén, als in één.
1, 2, 3, 4.
Maar het was dus 1, 2, 3, 4. Dus nu sprak men er speciaal over. Oké. Okay. Uw Antwerps was wel... Als je begon te tellen, dus, dat stoorde mij wel. Vooral dat tellen, die 1, dat was echt zo... 1. En dan, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ja, dat is wel een komiekje.
Maar ja, je zei jezelf, dat is het belangrijkste.
Voilà. Dus dat was wel komiek.
Trouwens, ik had op voorhand... ik heb een vriendin, die woont in IJsland.
Oh, cool.
Ja, god weet waarom. En ik was daarover bezig, want die doet ook yoga en zo. Mm-hmm. Die is zo al bezig met Thai-massages op te starten. Die doet dat, wil zo wat. Daarin voortgaan. Dus ik kijk, onze volgende podcast gaat over, gaan over mannen en yoga. Mm-hmm. En die zegt, dat is kei interessant, zegt ze. Hier in IJsland is yoga super populair.
Ja.
En die zegt, hier zijn dus effectief mannenklassen voor yoga. Ah, ja. Dus echt men only.
Ja,
dus
echt vaak noemen ze dat dan bro-guy ook, hè?
Ah, serieus?
Ja, bro-guy.
Ja, dus ze zei dat, zijn dus effectief in IJsland heel veel lessen die enkel voor mannen toegankelijk zijn. En dat is dus uitverkocht, hè. Je ziet daar stampes vol.
Ja.
Ze zeiden ook, ze hebben ook men circles, dat mannen zo wat over intiemere dingen gaan praten en zo. Mm-hmm. Dat blijkbaar is dat daar echt een ding. En dus wat ik aan u vragen, zie jij dat hier ook gebeuren? Dat je zo zegt van, oké, we doen enkel een yogales voor mannen, gewoon om die een drempel weg te nemen van... Dat je in een zaal vol vrouwen staat. Als je al weet, denk ik, dat je naar een zaal vol mannen gaat, dat het anders gaat zijn dan vrouwen. Wat denk je daarvan?
Op het eerste, mijn eerste impuls is dan... Als je als man het niet aankunt om tussen op vrouwen te zijn, dan verdient je geen eigen klas, denk ik.
Nee, maar we kennen allemaal...
Dan is het een extra reden om tussen de vrouwen te zijn.
We kennen allemaal het kwetsbare mannelijke ego. Ja, ik bedoel, dat is...
Nee, ik snap op zich, ik kan er wel een goed idee zijn. Aan de andere kant denk ik van, ja, kom, get over yourself. Dat is ook gedeeltelijk wat yoga is. Dat is effectief
uit je comfortzone
komen. En jezelf daarmee confronteren nu... Op zich ben ik er ook niet tegen als je echt mensen hebt die daar een probleem mee hebben, maar... Ja... Ik denk dat in een grote stad of een plaats waar heel veel mensen zijn wel kan werken, maar we zitten sowieso bij ons in Hasselt. Is er niet zo'n heel grote
bevolkingsgroep? Ja, maar ik kan nu niet specifiek op.
Maar ik denk inderdaad, als je kijkt, omdat ik vertrek nu zo vanuit, Hasselt zou dat een beetje gek zijn, omdat we eigenlijk al mee... Ja, er is niet zo heel veel, als je de demografie bekijkt, zou het een heel kleine poel zijn om uit te vissen.
Mm-hmm.
Dus dat wordt wat moeilijk om dan ook effectief genoeg mensen in hun zaal te krijgen. Maar ik kan me voorstellen, in een grote stad waar heel veel aanbod is, gelijk als, laten we zeggen, dat is wel een extreem voorbeeld, New York of zo, is zo'n groot aanbod, dat moet je gaan vernischen. Hè.
Ja,
en dan had je daar uiteindelijk bij zulke dingen uiteraard ook uitkomen. Maar voor mezelf heb ik zo niet echt het idee van, dat ga ik er nu bij nemen. Misschien wel zoiets een weekendje of zo, maar een vaste les op het rooster voor bij ons niet. Maar ik denk inderdaad, in steden waar een heel groot aanbod is, gaat je merken dat er meer en meer voor niches gewerkt wordt. En dan is een van de niches die je zou kunnen bij.
En in Reykjavik, blijkbaar, is er een heel groot aanbod.
Ja, daar leeft dat. Hè. Je hebt heel veel steden internationaal waar het niet de vraag is, doe jij yoga? Nee, de vraag is, waar doe jij yoga? Dat is zo vanzelfsprekend dat deel uitmaakt.
Is het dan eigenlijk dat wij in België wat achterlopen? Of is dat de provincie die wat achterloopt? Of hier het stuk of zo?
Ik denk dat dat in Brussel of zo zal er al wel meer geëvolueerd zijn. Maar ik denk misschien in België op dat gebied lopen we altijd zo wel een klein beetje achter de feiten aan. Dat is ook niet slecht. Hè. We kijken zo van op afstand wat toe, wat goed is. En we nemen over wat dat fijn is. En we laten de dingen die echt enkel hype zijn gewoon aan ons passeren. Dus op zich is dat wel fijn aan het Belgische manier van in de wereld staan. En bespreek ik wel altijd wel even erbij. Ik spreek nu wel heel hard in stereotypen, uiteraard. Hè.
Ja, ja.
Maar dat is wel zo. En ik denk dat internationaal gezien, dat ze in de grote steden, dat veel vanzelfsprekender is dat je yoga doet. Omdat, it's just good for you, man. Dat is gewoon...
Ja, dat is waar.
Dat is fysiek goed, dat is mentaal goed. Hij zegt, hetgeen dat je daar qua tijd in steekt, haalt je er dubbel en dik uit in levenskwaliteit en uiteindelijk dan ook gewoon terug in tijd natuurlijk. En het is gewoon ook Fijn. Ik kan me voorstellen, als je nieuw in een les bent, en zeker als je man bent, en dat loopt allemaal niet zo vanzelf, en dat gaat niet zo vlot, dat je zo wel even... Je moet even doorpushen om te voelen van, ah, oké, okay, dat voelt goed. Hè, dat was bij mij ook. Ik was in een tijd super gemotiveerd om yoga te gaan doen en om dat tof te vinden. For some reason. Maar ja, dat heeft wel even geduurd voordat bij mij ook zo weer het kwartje viel van, ah, oké, okay, ja, voelt ook wel goed.
Ja.
Dat heeft wel even geduurd, ja. Maar eens dat je daardoor bent, ja, is dat fantastisch. Ja,
en ik kan nu ook uit eerste hand zeggen, gelijk als dat vrouwen geïntimideerd zijn om naar een fitness te gaan, omdat het daar vol met gespierde mannen staat. Mm. Laat ons eerlijk zijn, de grote groep van die gespierde mannen, die zijn super aangename kerels en die zijn de eerste om u te helpen en dit en dat. En in de yoga is dat net van hetzelfde. Ik heb nog nooit het gevoel gehad dat er iemand met mij aan het lachen was omdat ik iets niet kon of raar aan het kijken was. Iedereen is gewoon super... Ja, je wordt daar geaccepteerd voor wie dat je bent. En dat is echt een super vibe dat daar hangt. En ik denk dat dat in alle yogaklassen wel zo zal zijn. Het feit dat je denkt van, oh, ze gaan met mij lachen omdat ik het niet kan of ik ga het kneusje van de dingen zijn. Niemand gaat daar... Nee. Opmerking over maken, of zelfs van wakker liggen dat daar iemand komt. Maar ja, dat is zo ja, het ding van iets gaan doen dat je niet goed kunt tussen mensen die het wel allemaal goed kunnen. Dat is één ding, maar je valt ook nog op omdat jij net die man bent tussen al die vrouwen. Als je als vrouw daartussen gaat staan en je kunt niks, dat valt zo niet op, denk ik. Maar als man, en dat moet je inderdaad kunnen overzetten. En eens dat is, ja, dan gaat er een nieuwe wereld open voor je.
Voilà. En het is ook gewoon, je probeert met jezelf bezig te zijn. Hè. Het nadeel is... Meestal heb je gelegenheid om rond te kijken en doet je dat ook in de poses die je niet afgaan. In de poses die je goed afgaan, zet je super gefocust en staat je echt in de pose helemaal met jezelf bezig. En dat is natuurlijk het gevaar, want misschien dat de pose die je kijkt, hoe gauw je zit van oh, ik sta hier goed, ik ben de juiste kijker, ik ben goed bezig, dan zit je helemaal binnen. Je zit helemaal in de zone, je bent met je houding bezig. En je ziet dan niet dat je naast je keihard ontsukkelen is. De volgende pose die u misschien minder goed afgaat, is dan degene die naast u keigoed kan. En dat is dan het moment dat je zoiets hebt, oh, dat is gaan. En dan, dat zijn de momenten dat je begint rond te kijken. Mm-hmm. Dus meestal als je de gelegenheid hebt om rond te zien, is het teken dat het eigenlijk heel slecht gaat met wat je aan het doen bent. En ja, dan zie
dat je beter zo'n focus zou leggen op uw pose.
Ja, voilà. En de poses die u eigenlijk heel goed gaan, waar je misschien wel in uitblinkt, ja, dan zit je in de pose en dan zit je niet aan het rondkijken. Ja. En terwijl dat er dan misschien iemand anders naar je ontzien is van, die kan dat wel goed, dat stuk. Dus je mist altijd wel die stukken. Hè?
Ja.
Want hetgeen dat typisch is aan Ashtanga, en dat is de stijl, een van de stijlen die we geven, degene waarop dat wij voor een groot stuk wel gebaseerd zijn, is dat kracht en lenigheid komen heel fel samen. Ja. Als je twee mensen aanspreekt over wat de moeilijke dingen zijn in Ashtanga, heb je de vrouwen die zeggen van, oh, je moet daar zo sterk voor zijn voor Ashtanga te doen. Dan zegt, oh, ik kom kracht tekort. En mannen zeggen het tegenovergestelde, zeggen van, oh, die kracht, ik weet niet. Ja, nee, je moet daar keilenig voor zijn om dat te kunnen doen. En eigenlijk gaat je proberen die twee in balans te brengen. Maar je vertrekt natuurlijk hetgeen het meest confronterend is uw zwakste schakel. Hè. Daar gaat je van vertrekken. Hè.
Maar door het yoga te doen, ga je die zwakste schakel verbeteren. En ik ben, nu ga ik zo stoefelig klinken, het levende voorbeeld, zal ik zeggen.
Ja.
Mensen op mijn Instagram kunnen dat zien, ik had onlangs een foto gepost. De practice wordt altijd afgesloten met child pose, waarbij je dan met je poep op je hielen gaat zitten en je armen vooruit gestrekt. Nu, je kunt ook zo zitten, zoals in de Chinese cultuur, op je knieën zitten en je poep op je hielen brengen. Voor mij was dat een onmogelijke houding. Ik kon niet mijn poep naar mijn hielen komen. Daar zat 10, 15, 20 centimeter tussen. Mijn knieën waren niet flexibel genoeg. Dat deed gewoon zeer.
En voor de mensen die luisteren in Nederland, poep is onze Belgische, Vlaamse manier om over onze
billen
te spreken.
De kont, ja. Dus
Wim vult zijn billen naar zijn hielen brengen.
Ja, dus de kont, de billen naar de hielen brengen. Nu snap ik hem. Niet vorige week, de week daarvoor, zaten we in die child pose. En die child pose voelde supergoed aan voor mij. Best als ooit dat aangevoeld. En ik dacht, ik ga mijn romp rechtop brengen en ik wil zien hoe diep ik kom. En ik zat met mijn billen op mijn hielen voor de allereerste keer in jaren. En ik weet, ik had in maart een foto gemaakt van hoe ver dat ik ervan verwijderd was. En dan nu een foto gepost, die foto. En dan nu, als ik mooi recht in die houding zat. En dat was een ongelooflijk fijn gevoel dat ik toen had. Ik heb het toen na de les ook... En dat was mijn Noëli, dat ik dat heb ik ook
gezien. Ik heb dat foto gezien.
Ja, dat was echt zo van, wauw, ik heb deze gedaan. En deze is gewoon... Want laat ons eerlijk zijn, ik doe maximaal 2 keer per week yoga, wat dan niet overdreven veel is. En ja, maar tot nu, dat is een half jaar. Op een half jaar zoveel range of motion in die knieën bij krijgen. Ja, met een minimale inspanning, want het is niet dat ik alle dagen in die pauze zit. Het is ook niet dat ik alle dagen...
Nee,
yoga zit je ook niet
als je meedoet, dan ga er wel voor, Wim.
Ja, dat is waar. Maar dat is zo een fijn gevoel om te zien dat je vooruit gaat. Want je voelt wel dat alles beter gaat. Ja. Maar als je zo een benchmark hebt, en dat was een benchmark voor mij, en dan dat gevoel was van, wauw, het is niet alleen fijn op het moment zelf, het is echt... Ja, het maakt heel lichaam beter, laat ons zeggen. En dan denk ik van, deze is op een half jaar, stel je voor, waar ik op een jaar, binnen een jaar sta en zo.
Ja, dat is fijn.
En dat is een gevoel dat je met niks kunt beschrijven, vind ik.
Ja, dat is altijd leuk als je zo doelen haalt, natuurlijk. Ja, dat is
en fijn. Het is altijd fijn om iets nieuws te leren, maar deze ook, deze brengt verbetering op alles. Dat gaat in mijn sporten, in mijn squat gaat zoveel beter worden daardoor. En alles. En ja... Dus ik kan eigenlijk alleen maar aanraden aan andere mannen, probeer yoga eens een keer. Ja. Geef het een kans.
Maar geef het een serieuze kans. Want zo iets ene keer gaan doen, dat niet vanzelf gemakkelijk zal gaan, of kans groot is dat niet van de eerste keer gaat. Zoiets moet je echt wel zoiets een tijdje proberen. Echt zeggen van, oké, ik ga nog gewoon een tijd doen en ik zie wel waar ik uitkom. Want dat is zo typisch, hè. Als je dingen eens probeert, dat is dan fijn, hè. Dat valt direct daarmee voor dingen die... Waar je bam, talent voor hebt, waar je direct mee wezen. Maar als het over dingen gaat die, ja, waar je misschien niet direct de aanleg voor hebt, dan heeft dat wat tijd nodig. Dan kun je niet zeggen na één les van, goh, het is niks voor mij.
Nee, na één les kan je geen beterschap zien.
Nee,
ook niet.
Voilà, dan moet je echt wel engageren van, oké, ik ga dat, hè, dan moet je voor jezelf dan uitmaken. Of dat je dan zo voor 10 lessen zegt van, of ik ga voor een periode, dat je zegt van, goh, dat is 3 maanden. Ik kan me eigenlijk niet smijten, 3 maanden. En dan zie ik wel.
Ja.
Want ja, dingen die je niet zo direct in je comfortzone liggen, hebben wat meer tijd nodig.
Dat is ook zo.
Wat leuk is. Ik kan me niet voorstellen dat iemand bijvoorbeeld piano heeft geleerd en dat de eerste les kei plezant was.
Nee, voilà.
Dus dat is ook zoiets. De dingen waar je dikwijls het meeste uithaalt, zijn dingen waar je soms even door een beetje een zure appel moet bijten.
Ja. En het zal maar zijn, want we hebben het er in de vorige episode nog over gehad. Het zal maar zijn dat die eerste les dat jij gaat yoga doen, dat je een kei slechte dag hebt gehad. Je hebt ambras gemaakt met iemand, of je hebt een slechte dag op het werk gehad de nacht ervoor, of je hebt slecht geslapen. Ja, dat gaat niet je beste yogales zijn.
Nee, voilà.
Dus om dan te zeggen na één les, ja, fuck it, deze is niks voor mij. Weet je, als je gaat krachttraining doen, je weet, dat is plezant of dat is niet plezant. Je weet dat je daar geen resultaat van gaat zien, maar je gaat dat plezant vinden of niet. Maar yoga... Dat is iets anders. Ik denk niet dat je dat kunt plezant vinden van de eerste les. Ja. Dat is zo. Weet je, bij krachttraining of voetbal of zo, of als je daar een nieuw sport doet, dan kun je zeggen, ja, deze is iets voor mij. Maar yoga is zo... Ja, hoe moet ik het uitleggen? Denk ik, iets waar je moet in groeien.
Ja. Ja, absoluut. Dat geloof ik ook wel.
Want je weet dat je, als je niet stijf zit, je gaat daar wat klungelig staan en zo. Maar stel dat je gaat surfen voor de eerste keer, je gaat ook klungelig op dat bord staan.
Ja.
Maar je gaat zo... plezier hebben om dat te doen. En ik denk, in yoga is dat minder. Dus vandaar dat je yoga meer nog een kans moet geven dan iets anders. Slecht als je zegt, oké, ik ga me nu engageren om dit een x-aantal perioden te doen en dan evalueren. En dan denk ik dat 90% van de mensen dat gaat plezant vinden, minstens.
Ja, zeker. En het wordt pas... dat is dan mijn lange termijn ervaring. Het wordt pas echt cool als het zich tussen uw oren begint af te spelen helemaal.
Vertel.
Ja, in het begin ben je met die houdingen bezig en dan... iedereen die zo met yoga begint en zo nog al een klein beetje een go-getter is, verliest zich op een gegeven moment in de poses van ik wil dat kunnen en die en een armbalans en een handstand en ik wil dat. En op een gegeven moment laat je dat los en begint de yoga zich in je hoofd echt af te spelen. En dan gaat je echt naar binnen. Dan doen de houdingen er steeds minder toe. Die maken er nog mee deel van uit, want het blijft in dit systeem toch een fysieke practice, maar dat wordt minder en minder belangrijk. En het gaat meer en meer over wat er zich in uw hoofd, in uw geest, in uw ziel bijna zelfs afspeelt. En, oh man, dan wordt het echt pas cool. Maar daar spreken we over zo wel een tijdje. Je hebt waarschijnlijk mensen die 3 keer meedoen en ineens op die zielsconnectie kunnen maken. Bij mij heeft het wel langer geduurd om die connectie te vinden. Maar ja, dat was voor mij de moment dat... dat ik wist van, oké, deze kan ik tot het einde van mijn dagen doen. Want op een gegeven moment, hoe je ook zei, in eender wat je doet, fysiek, ja, op een gegeven moment gaat het achteruit gaan. Er gaan dingen zijn die je gaat moeten loslaten. Er gaan dingen zijn die wat achteruit beginnen gaan. Die stijgende curve die wij op deze moment allemaal ervaren, omdat we nog jong en fruitig zijn. Of toch wel licht fermenterend misschien. Maar dat is allemaal heel tof. Maar op een gegeven moment gaan we zo dingen moeten loslaten. En ga je het in het beste geval behouden wat we hebben zijn. Maar als die switch dan gemaakt is naar dat mentale, dan doet dat er niet meer zoveel toe. Dan is dat een fysiek aspect, een mooi extra, iets leuks, maar dan is dat niet... Dan zie je in dat dat niet de echte vrucht is. Dat het innerlijk werk is.
Ja, daar ben ik nog niet, denk ik.
Jawel, je zit daar aan het werken, sowieso. Hè. Je zit daarmee bezig. Je hebt dat gewoon nog niet door. Dat is een beetje gelijk als dat je... Dat is zo een vrucht die je ineens gaat plukken op een moment dat je, ze, dat je het niet verwacht.
Ja.
En dat is heel cool. Dat je zo... Stel voor dat je iets zo'n... Stel je voor dat je... ik ben een goede vergelijking aan het zoeken. Ik vind er geen... Het is een beetje dat wax-on, wax-off gevoel van Karate Kid. Wax-on, wax-off. De jongeren onder ons die gaan dat misschien niet weten, maar dat was in een tijd in die film. Moest karate-student van Mr. Miyagi... Moest zo huishoudelijke klusjes opknappen. En een van de klusjes die je moest opknappen was zo een auto wassen. En als dan wax on, wax af, moest een handbeweging maken. En ineens, later werd dan duidelijk dat dat een beweging uit karate was die hem eigenlijk aan het doen was. En die hem geoefend had zonder dat hem er erg in had. En toen het dan tijd voor de wedstrijd was, was het maar gewoon zo die wax on, wax off beweging. En dan kon hij zo kampioen worden mee.
Trouwens, kleine side note, ik weet niet of je het weet, maar je hebt dus nu op Netflix Cobra Kai.
Ah, geweldig.
En dat is dus, daar is het ook in, hè. Daar, dus de jongeren onder ons zullen nu misschien wel zien ook dat, ik weet niet hoe je noemt, Robbie het nu ook doet bij Danny.
Ja.
Trouwens.
Ja.
En, sorry, ik moet even een side note doen hier. Hoe een eikel was die aan Danny LaRusso eigenlijk?
Ja, geweldig toch. Ja, en het op dit moment zelf niet door. Het is een paar jaar geleden in... die serie met Barney en...
How I Met Your Mother. Die was keihard van Johnny. En hij vertelde ook zo van... Johnny was eigenlijk de goeie. En Danny was de klootzak.
En dan sindsdien hadden dat ze door.
En nu zie ik het ook in
Cobra Kai. Heel een nieuwe perspectief.
Godverdomme, mijn jeugd verpest. Ja. Goed, sorry voor deze sidetrack. Maar
nee, dat is een goede sidetrack. Want dat brengt ons naadloos... Maar deze is wel echt... Precies of we hebben dat ingestudeerd. Want deze brengt ons naadloos bij nog een element waarom yoga... En mannen, dat dat zo'n klein beetje een raar verhaal geworden is. Dat is de schuld van de Engelse Wim.
Oei,
ja,
vertel.
Voor de groot stuk. Zoals je misschien weet, ze hebben de Engelsen lange tijd India als kolonie gehad.
Ja.
En India is de plaats waar we de gast ook al gezegd hebben, waar yoga ontstaan is en gegroeid is voor een groot stuk. En de Engelsen hebben daar voor een groot stuk ook aan bijgedragen. Hè, want heel veel van de... dingen die in yoga zitten, zijn gymnastiekoefeningen die door Engelse worstelaars beoefend werden. Mm-hmm. Dus op die manier is yoga een klein beetje ook beïnvloed geweest door de Engelsen. Hè, omdat die hebben daar lang gezeten. En op een gegeven moment, zo gaat dat dan met culturen, die versmelten een beetje en die worden beïnvloed door elkaar. Dus op dat gebied hebben we heel veel dingen misschien... tussen aanhalingstekens te danken aan de Engelsen. Maar wat hebben ze uit de yoga gehaald? Was een element dat daar eigenlijk mee deel van uitmaakte. Yoga maakte mee deel uit van Kalari Payattu. En Kalari Payattu, of dat maakte er niet per se mee deel van uit, maar dat zat wel zo mee samen in de familie. En Kalari Payattu was een gevechtsport.
Oh.
Yep, een badass gevechtsport. En... ik ben natuurlijk geen groot geschiedkundige, maar de claim is dat Kalari Payattu de basis is geweest van karate, jiu-jitsu, kung fu. En toen de Engelsen dan India innamen, hadden die zoiets van... Ja, maar mannen, als die hier allemaal zo nogal dodelijke gevechtsport doen...
Mm-hmm.
Dat vinden we precies toch niet zo tof.
We gaan hier zo lang niet kunnen blijven dan.
Nee, voilà. Dus we gaan dat precies toch wel wat... We gaan dat precies toch wel wat afschaffen. Zo.
Ja.
Waardoor ze enkel yoga hebben overgehouden van die hele, bewegingsvorm eigenlijk. Werd alleen yoga overgehouden. Ja, dat was non-threatening. Dus ça va, dat mocht je wel blijven doen. Ça va. Maar als je naar die Kalari Payattu kijkt, dan zie je zo heel veel... Ja, je ziet wel van... Ja, oké. Okay. Dat is yoga, hè. Dat is yoga, maar dan wat sneller en met wat meer dingen. En dat was ook eigenlijk, hè, om zo die dingen te maken, want je zegt karate, jiu-jitsu, kung fu, dat bestond uit vier grote takken. Of eigenlijk een vijftal, maar vier belangrijke. En het eerste was Malayalam. En dat zijn, en dat is hetgeen dat voor een stuk met yoga overeenkomt. Het zijn lichaamsoefeningen. Lichaamsoefeningen gericht op het maximale gebruik van alle spieren en gewrichten. En die lichaamsbewegingen, die lichaamsoefeningen, die werden uitgevoerd in een bepaalde choreografie. Zoals dat je in karate bijvoorbeeld een kata hebt. Of zoals dat je in Ashtanga een sequence yoga oefeningen hebt. Hè, dat is eigenlijk zo. Op die manier was Malayalam was daaruit opgebouwd. Het tweede, en dan komen we bij wat je bij kung fu wel eens ziet, is Koltari Payatu, en dat was met houten wapens vechten.
Oké.
Okay. Ja, houten wapens, dus een stok, kleine stokjes, al hetgeen dat van de hout was, en ook dingen waar je zo misschien gewoon zo mee kon rondlopen. Mm-hmm. Heel interessant dus. Maar je ziet al een klein beetje van, dat kan me wel voorstellen dat een... overmeesterende macht, zoiets van, mannen...
Stop hier maar mee.
We willen dat toch niet doen. En dan had je het volgende, Ankatari Payatu, dat was met scherpe wapens. Dus zwaarden, dolken, messen. En als je dat googelt, dat is ook wel echt cool om te zien. Dat is echt... dat lijkt
me... Waarom doe jij dat niet? Hè? Waarom geef jij zo geen les?
Ja. Daar is natuurlijk heel weinig van terug te vinden, omdat dat uit de geschiedenis ge-erased is. Een groot stuk. Dat was zo wat, ze proberen dat nu zo wel wat terug herop te leven. Dat is moeilijk. En wat dat het ook moeilijk maakt, is we spreken nu over gevechtsport. Deze was een krijgsport met de bedoeling uw vijand
uit te schakelen,
te doden. En er heeft nooit echt een... Het is nooit niet de bedoeling geweest om dat als recreatieve sport te gaan beoefenen. Mm-hmm. Nee, dat was effectief wel bedoeld van, deze is bedoeld om u dood te doen.
Ja.
Dus daar zit zo geen wedstrijd of recreatief element echt in. Dus
ik denk dat wel wedstrijden op tof niveau zouden zijn.
Ja, tot sowieso. Op de dood. En het laatste was Verumkai, dat is dan met blote handen vechten. Okay. Het is logisch ook dat je ergens eerst met wapens begint en blote handen de last resort is als je wapens voor handen hebt. Dat was daar eigenlijk het opgebouwd. En de Engelsen hebben dat volledig
Godverdomme.
Afgeschaft. En die hebben er lang genoeg gezeten om dat... Want in India was het altijd de gewoonte van dingen oraal door te geven. Is toch juist gezegd, dat klinkt nu zo.
Ja, klinkt
dubbel.
Mondeling.
Laten we dat maar even gewoon loslaten. niet te veel op te schrijven. Dus inderdaad was het ook wel redelijk gemakkelijk om dat dan uit te doven. Als je een school één generatie opdoekt, heb je misschien nog iemand die ooit les gehad heeft. Maar als dat zo'n paar generaties is, dan is dat...
En als het niet in de boeken staat of dat je kunt...
Zo hier en daar misschien is een bananenblad of zo. Maar als je effectief de moeite doet om zo'n paar generaties lang iets te verbieden, op een gegeven moment
verdwijnt het
voor een groot stuk. En is het moeilijk om het terug op te starten. En zeker niet alleen om het terug op te starten qua kennis, maar ook om het terug, terug deel te laten uitmaken van het leven. Ja. Het mooie aan Kalari Payatu was dat die ook een heel belangrijk stuk gaven aan geneeskunde en massage. Dus al hetgeen dat zo... bedoel, want als je vecht, dan doet je... want je hebt ook ooit gevochten, denk ik.
Ja, dan doet je pijn.
Dan doet je wel eens een keer pijn. En... dan is het eigenlijk wel heel cool dat je als apprentice of als student ook leert van en hoe masseer ik dan iemand die met een blessure zit? Hoe spal ik een been? Hoe behandel ik kneuzingen? Dus dat maakte daar ook mee deel van uit. En dat was eigenlijk wel een heel compleet systeem. Dat je...
Eigenlijk zonder dus dat verdwenen is.
Los ja, op, eigenlijk wel. Want bedoel, als krijger is het ook wel fijn dat je weet hoe je... als je in oorlogssituatie komt, dan moet je voor je teammaten zorgen. En is het eigenlijk wel heel cool dat je niet één dokter bijt, maar dat je gewoon allemaal weet ik kan hier een miswonde verzorgen en ik kan dat. Dus op zich was dat wel een heel compleet systeem, dat dus helaas een hele stille dood gestorven is en nu nog wel terug een klein beetje heropleeft. Maar ik denk niet dat het ooit nog heel hoge toppen gaat scheren. Ik denk dat we ook zo aan die... kunsten zoals ze vroeger bedreven werden, zoals karate, kung fu. Ja, nu met MMA en zo is het allemaal een klein beetje
Ja, maar ja. Het is grappig dat je zegt van, deze de, een beetje de basis was van onder andere jiu-jitsu.
Ja.
Want jiu-jitsu, een van de omschrijvingen die ze daar geven, dat is involuntary yoga.
Ja, echt? Ja, ja. Fantastisch.
Omdat je andere in houdingen pakt, of zo, het lijkt wat yoga-houdingen zijn. Dus involuntary yoga is een soort van beschrijving dat ze grappig aan jiu-jitsu geven, maar het klopt deels wel. Weet,
dat is wel komiek, dat wist ik niet. Ja. Nee, inderdaad, dat kan ik me wel iets voorstellen. Ja. Als we de mensen bezig zien...
Ja, als je die bezig ziet, dan hoeft een ander daar vast in. Ja. Precies, een yoga-pose. Dus misschien, voilà. Het connecteert allemaal.
Ja, inderdaad. Dus... dat is iets, moest dat er allemaal mee inzitten? Ja, als ik dat zo vertel, dan waarschijnlijk zo de young brat in u zoiets van, oh, maar dat wil ik precies wel gaan doen.
Dat is toch op een zo te slaan. Ja.
Oh, cool. En dan is zo dat stuk dat je dan als opwarming zou doen, zo gezegd, dan neem je er dan ook bij en dan doe je dat ook en dan wil je daar ook beter in worden. En, maar als je natuurlijk al die andere dingen eruit haalt... En er blijft enkel, stel voor dat je kickbokstraining, dat je dat herleidt tot afschuwelijk veel buikspieroefeningen en touwtjes springen, dan zou...
Dan is de fun er ook rap af.
Dan is de fun er ook rap af. Vandaar dat de Engelsen voor een stukje daar iets toch mee in de pap gebroken hebben. Want ik geloof wel, moest dat mee deel uitmaken van heel dat ding, dat misschien veel meer in de mannenwereld zou gebleven zijn.
Ik denk het wel. Ik denk dat er dan veel minder vrouwen zouden zijn dan...
Wie weet. Of dat er een stukje opgedeeld is en dat een heel ander verhaal zou geweest zijn.
Ja.
Nu, het maakte niet per se mee deel van het, maar het zat mee in dezelfde familie van bewegingsvormen. Ja. Dus dat je niet denkt dat ik nu gezegd heb... dat yoga per se enkel daarvan komt.
Nee, het zat mee
in die cultuur. En moest het niet alleen dat stuk gekomen zijn, maar moest heel dat stuk meegekomen zijn, dan zou het meer een mannenverhaal kunnen geworden zijn hier in het Westen, denk ik. Dus en voor alle duidelijkheid nog eens, yoga maakte mee deel uit van nog veel meer dan enkel dat.
Ja.
Moest dat stuk overgebleven zijn en dat zou meer in een totaalpakket gekomen zijn, dan zou het
meer misschien voor de mannen geweest.
Ja, dan zou het misschien een ander verhaal kunnen geweest zijn. Ja.
Maar zelfs zonder deze vind ik het fijn om te doen.
Ja, voilà.
Ik had het eerlijk gezegd niet verwacht dat ik het zo fijn zou vinden.
Ah, voilà. En het fijne als man is natuurlijk, je bent omringd door allemaal mooie vrouwen.
Dat is waar.
Ja, dat is toch geweldig, zeker?
Ja, klopt.
Ja.
Dat is waar.
Ja, voilà. Dus zeker een aanrader. Ik vind het zelf, ik heb er al heel veel aan gehad, aan yoga, fysiek, maar vooral ook mentaal. Mm-hmm. Dus ik kan het iedereen ten zeerste aanbevelen om het op zijn minst een kans te geven. En als je het een kans geeft, geef het dan een waardige kans en niet zo gewoon eens één keer. Maar probeer eens echt te zien wat
er... En geef het een kans bij Plo Yoga Studio natuurlijk.
Uiteraard. Waar anders, Wim?
Er zijn vast ook andere studio's, maar die zijn zeker niet zo goed gelijk als Plo. Plo is de beste.
Kan niet, voilà. Oh, geweldig is dat om een eigen kanaal te hebben zo.
Ja, dan kun je gewoon zeggen dat je de beste bent.
Ja, voilà.
Net als we kunnen zeggen dat we de beste podcast
over... Het is gewoon mijn mening, maar toch mijn mening.
Ja, voilà, het is dat. Maar jij zit dus in Hasselt, hè, voor alle duidelijkheid.
Ja, absoluut.
Maar ja... Mag gewoon even reclame, Kevin. Kom.
Ja, dus we hebben de Plo Yoga Studio in Hasselt. Wij proberen yoga te geven op een heel zinvolle manier, op een hele hedendaagse manier, met heel veel geschiedenis en achtergrond in onze... hoe moet ik dat zeggen? Ja, nu ben ik wel een verrast om dat te moeten zo zeggen. Maar we hebben heel veel traditie en geschiedenis in onze... in ons achterhoofd, maar we proberen dat te vertalen naar de moderne wereld en naar moderne westerse lichamen ook vooral.
Ja, een klein voorbeeldje, sorry, ik onderbreek. Op het einde van de les, je doet de yoga, je staat naar de leraar te kijken en zo. En als je gaat zitten in de houdingen, zijn je voeten natuurlijk naar de leraar gericht, omdat je anders niet kunt zien.
Ja.
En dan op het einde, daar hebben we het nog wel over gehad,
Savasana.
De Savasana. Dan draait iedereen zich met zijn hoofd naar de leraar.
Ja.
En toen dacht ik ook van, waarom is dat nu?
Ja.
Maar dan is ooit gezegd geweest dat uit de... je mocht me corrigeren als ik het verkeerd heb begrepen. En vroeger was het onrespectvol om met uw voeten naar de leraar te liggen. Want de leraar was dan een soort van opperpriester of
guru.
Dus, en dat was dan onbeleefd om met uw voeten naar daar te liggen.
Mm-hmm.
Maar ook, nou jij had dat toen uitgelegd, als je liever met je voeten naar mij ligt, voor mij is dat allemaal oké, hoor. Ik verlang niet dat soort respect van jullie.
Maar ik draai iedereen naar dezelfde kant, omdat je anders... Je ligt sowieso naast elkaar. En als er ene met zijn voeten naar de andere richting ligt, dan ligt jij met je hoofd waar het een ander zijn voeten liggen.
Ah ja, oké.
Ja, dus als iedereen gewoon met zijn voeten aan dezelfde kant ligt, dan liggen de hoofden dichter bij elkaar dan de...
Maar ik vond het wel fijn dat er zo van die kleine geschiedkundige weetjes van waarom doen we dit? Niet zomaar van, je doet deze omdat wij het zeggen, of je doet dat omdat... Daar is een reden voor, dat is de reden. En ja, we blijven dat doen.
Ja, dat is hetgene wij wel proberen te doen, is zo de traditie te nemen, op zoek te gaan naar, oké, waarom doen we dat? En is daar een goede reden voor? Dan nemen we dat mee. Is daar eigenlijk geen enkele andere reden voor dan, ja, ik zeg het zo, of die heeft dat ooit eens zo gezegd. Voor ons is altijd in al hetgeen dat we... wat we onderwijzen of les ingeven, is de waarom superbelangrijk.
Ja.
Is zo wel echt op zoek naar, oké, en waarom? En we proberen daar altijd wel een goede antwoord voor te hebben.
Ja, onlangs ook. En dat was van, waarom wordt er niet gedronken tijdens de yoga?
Ja.
Ik dacht ook wel eens, je gaat wel voorovergebogen staan, dat is oncomfortabel. Maar blijkbaar heeft het dus te maken, zoals ik begrepen had, om je innerlijke vuur niet te blussen.
Ja, er zijn een paar redenen. Je kunt de reden nemen die je uitsnapt. En ik zeg altijd, als je moet drinken, moet je drinken.
Ja.
Drink, alstublieft, by all means. Maar inderdaad, je probeert op energetisch niveau te werken en dan gaat je zo dat innerlijk vuur blussen. Maar voor een stuk ook, en dat vind ik misschien nog belangrijker, we hebben het er straks over die focus gehad. En wat is drinken voor veel mensen? Dat is even...
Afleiding.
Afleiding, hè.
Ja.
Dat is zo even stond draaien, flesje opendraaien, slokje nemen en terug erin vliegen. Terwijl wij proberen op zoek te gaan naar die focus, voor een uur lang die focus. En natuurlijk gaat af en toe een focus kwijt zijn, maar dan er terug bij. Terug die focusspier oefenen, zoals we daar straks gezegd hebben. Elke keer opnieuw en zo van die dingen doen, als even rap iets drinken. Op zich is dat niet onoverkomelijk. Ik zeg nooit dat dat verboden is, maar ik leg wel uit van, probeer nu eens gewoon te zien of dat lukt, zonder. En die impuls die je krijgt van, nu wil ik wel even iets drinken, van te zien van, is dat omdat ik anders doodval van de dorst? Of is dat om zelf even af te leiden?
Mm-hmm.
Gewoon even die innerlijke oefening doen. En dan ga je heel vaak zien van... Dat is eigenlijk gewoon om mezelf af te leiden.
Ja, want ik kan nu ook...
En tenzij ik op zaterdagmorgen in de les... Nou, waanzinnig veel nadorst hebt.
Ja, dat kan ook.
Dan pak er maar mee waar je nodig hebt. Hè.
Maar dan gaat het sowieso ook niet mijn beste practice zijn.
Nee, ja, pas op. Het kan misschien wel heel helend zijn, man. Maar inderdaad. En je hebt natuurlijk ook zo wat dat energetisch verhaal. Maar dat is dan natuurlijk maar de vraag in hoeverre dat je daarin wilt meegaan. Ik ervaar dat zoals ik zelf practice. Mm-hmm. Dat ik dat op die manier wel voel binnenkomen. In hoeverre is dat door mezelf wijsgemaakt? In hoeverre is dat echt een energetisch echt verhaal?
Ja.
Dat is iets anders, maar wat dat vooral echt wel belangrijk is, is ja, die focus. Hè. Zo die neiging die we altijd hebben van toch nog eens even die gsm checken, toch nog eens even een slokje nemen. En net zoals we vaak eten uit verveling.
Mm-hmm.
Heb je honger of voel je gewoon niet in je mond steken? Er is niks mis mee, maar af en toe zoiets ik heb gewoon goesting om wat te snacken. Ik bedoel, doe dat ook, hè.
Tuurlijk.
Maar ik weet wel waarom dat ik eet.
Ja.
Ik weet wel van, ik heb nu gewoon goesting om even te eten. Ik voel me wel en even een zakje chips gaan mij zo even een mini-boostje geven.
Ja.
Het is heel artificieel, I know. Maar oké, ik ga gewoon goed doen. En hetzelfde met drinken.
Ja. Maar ik vind het fijn dat dat uitgelegd wordt. Ook.
Ja,
dat is zo...
voilà. Ik kan daar nog een uur over vertellen, over gewoon waarom dat je wel of niet kunt drinken tijdens de les. Maar ik denk wel dat je de essentie wel mee gaat hebben.
Ja.
Met opnieuw de disclaimer, als je moet drinken, drink het.
Ja, natuurlijk.
Het is niet verboden. Je gaat niet doodvallen, je gaat geen... yoga, geen chakra springen of zo.
Maar... Je gaat niet geëxcommuniceerd worden uit de yoga community.
Maar probeer het met reden en probeer gewoon al hetgeen dat je tijdens dat uur yoga doet, probeer het met heel veel bewustzijn te doen.
Ja.
Dat is al heel belangrijk. Oh, maar ik vind dat wel een mooie noten met de eindige.
Ja, ik ga juist zeggen, een mooie afsluiter.
Ja, voilà. Dan ga ik nu met heel veel bewustzijn afscheid nemen van u en de luisteraars. Heel erg bedankt voor wie alweer tot helemaal op het einde geluisterd heeft. Wij appreciëren dat enorm. Dat is heel plezant om zo
absoluut
te zien. Niet flauw over doen, dat is echt wel heel leuk voor
ons. En nu we het toch over bezig zijn,
hebben
we het eigenlijk nooit echt gedaan, maar als je ons leuk vindt, verspreid
de
podcast. Zeg het tegen vrienden, tegen familie van, hey, deze is een coole podcast. Mond-op-mond reclame is de beste reclame dat we hebben. En we zijn content met elke luisteraar.
Misschien dat we met mond op mond moeten voorzichtig zijn. En dat we
mond aan mond reclame. Dat is niet mond op mond reclame. Maar bon, we zijn content met elke luisteraar dat we hebben. En we doen het absoluut niet voor de statistieken.
Maar het is wel leuk.
Nee, het is toch fijn als je een boodschap hebt, die we toch wel hebben als ik sommige mensen hoor, dat je die nog aan meer mensen kunt uitdragen.
Ja,
het gaat niet over statistieken, het gaat over mensen bereiken met de zinvolle dingen die wij zeggen en de interessante weetjes. Over yoga vandaag dus.
Ja, merci. Het was gezellig.
Absoluut.
En tot de volgende.
Tot de volgende. Zo leuk gezegd, Kevin. Bye-bye. Dag.